Elke keer wanneer jij iets nieuws leert, doorloop je een aantal fases. En Maslow, dat is de man die ook de behoeftepiramide heeft bedacht, die heeft hier een soort modelletje voor bedacht waarin hij 4 leerfasen benoemt. En vandaag neem ik je mee hoe jouw deelnemers ook door deze leerfases heen gaan, wat dat betekent voor hun motivatie, hoe ze soms naar jou kijken, maar ook dus wat ze van jou nodig hebben. Dus ik wens je veel luisterplezier.
Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Train de Trainer podcast waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips. Zodat jij vanuit jouw expertise de toptrainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft. Waardoor je agenda vol loopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe? Of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je wanneer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie? En hoe verkoop ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier!
Nou, de 4 leerfases die je doorloopt zijn onbewust onbekwaam. Dan bewust onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam. Nou, dat is heel veel bekwaampjes. Dus ik ga je even meenemen in wat zijn nou deze fases en wat betekent dat dan precies? Je begint uiteraard bij onbewust onbekwaam. Je weet niet wat je niet weet. Ik denk tot ik een jaar of 16, 17 was, was ik me totaal niet bewust van dat ik niet wist hoe ik auto moest rijden. Als ik er al over nadacht, ik liet me natuurlijk gewoon door mijn ouders overal heen rijden en stond er eigenlijk niet zo bij stil. En op een gegeven moment ging mijn zus, ik heb een zus van een jaar ouder, en die ging haar rijbewijs halen. En toen dacht ik, hé, dat is tof. Zij kan dus zelf met de auto naar de disco. Ze heeft vrijheid. Sorry, ja, 25 jaar geleden heette dat nog de disco. Ik weet eigenlijk niet eens of disco's nog bestaan. En ik zag dus aan mijn zus, die ging haar rijbewijs halen en die creëerde vrijheid. En toen dacht ik, oeh, dit is dus ook iets wat ik moet leren. En dit zegt ook iets over hoe het werkt met waarom ga je naar de volgende fase, dus de volgende fase van bewust onbekwaam. Er moet een leerbehoefte zijn. En in dit geval was het een leerbehoefte die ik zelf creëerde. Omdat ik zag, hé, mijn zus, die kan dus al auto rijden. Die kan de dingen doen die ze wil, dus ik wil dit ook leren. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een leerbehoefte ontstaat, omdat je bijvoorbeeld elke keer tegen hetzelfde aanloopt met je partner, met misschien wel collega's. Je merkt elke keer dat mensen over je grenzen heen gaan. En ja, je kan dan natuurlijk blijven zitten wachten tot andere mensen dat gaan veranderen. Maar dan zou het natuurlijk ook zo kunnen zijn dat er een leerbehoefte ontstaat van, hé, ik wil leren, hoe kan ik nou daadwerkelijk mijn grenzen aangeven? En nog op zo'n manier dat het ook nog steeds gezellig blijft. Dus er is ergens een externe prikkel waardoor jij denkt, hé, ik wil iets leren. Dan ga je dus ook naar de volgende fase. De bewust onbekwame fase. Want je kan nog zoveel boeken lezen over autorijden en de theorie lezen, maar de eerste keer dat je in de auto stapt, dan zullen de meeste mensen toch wel denken, oh ja, hoe werkt dit dan? Ik had bij mijn zus al gevraagd, hoe werkt het dan met schakelen? Hoe werkt het met die pedaaldingetjes die daar aan de onderkant zitten? Dus ik dacht, nou, het eerste stukje, dat kan ik wel. Nou, ik zal je even meenemen in hoe dat ging. Ik stapte in de auto, ik startte de auto. Ik deed eigenlijk alles netjes zoals het hoorde, maar zodra ik het gas indrukte, kreeg ik gelijk een ingreep. Nou, ik vloog zowat tegen de voorruit aan. Dus heel blij was ik natuurlijk niet. En ik wilde me al heel erg verontwaardigd tot mijn instructeur richten. En die zei, Mirjam, volgens mij ben je iets vergeten. Ik had namelijk mijn gordel niet omgedaan. Ja, dat had ik natuurlijk niet gevraagd, dat ik dat aan mijn zus, dat ik in hoeverre dat nou belangrijk was. Maar goed, daardoor realiseerde ik me heel erg, ik voel me echt, ik ben veel onbekwamer dan dat ik zelf denk. Vervolgens startte ik die auto. Ik mocht op een parkeerplaats rondjes rijden. En zodra die auto eenmaal reed, dacht ik, ik rij in 1200 kilo aan metalen monster, help, wat als ik nu een kind aanrij? Nou, is gelukkig nooit gebeurd, ik heb ook mijn rijbewijs gehaald. Maar wat er natuurlijk gebeurt is dat je realiseert je opeens, ik moet echt nog zoveel weten. En probeer maar eens even terug te halen voor de mensen die hun rijbewijs hebben gehaald. Hoe was het als je naar een rotonde reed? Want je moest zoveel tegelijk doen, je moet remmen. Je moet in je spiegels kijken, je moet over je schouder kijken, je moet terugschakelen, je moet nog een keer in je spiegels kijken, richting aangeven. Nou, je moet echt nog van alles doen. En dat voelt ook niet prettig. Weet je, aan de ene kant is het heel leuk om dingen te leren, maar meestal na zo'n uur rijles, ik was ook altijd en een soort van opgelucht, het is weer voorbij. Maar dan merkte ik ook pas hoe moe ik was. Het kost dus echt gewoon heel veel energie om dus A, je te realiseren, ik kan dit nog niet, en B, dus om het te leren hoe het wel moet. Dan zit je ondertussen in de bewust bekwaam fase. waarin je dus gaat leren, hoe moet ik dit nu doen? En hopelijk ga je het dus ook gelijk toepassen. Nou, als ik het bijvoorbeeld vergelijk met die rotonde waar ik het net over had. Nou, ondertussen denk ik er echt niet meer over na als ik op een rotonde afrij wat ik allemaal moet doen. Dus het zou zo kunnen zijn dat ik dit zo vaak heb gedaan dat het vanuit mijn bewuste bekwaamheid naar mijn onbewuste bekwaamheid is gegaan. Dus ik ben me niet meer bewust dat dit iets is wat ik kan. Jij dacht er waarschijnlijk ook niet over na dat je heel goed bent in over een rotonde rijden voordat ik dit onderwerp ter sprake bracht. Dus je denkt er eigenlijk niet meer over na. Maar ik heb op een gegeven moment in Engeland een auto gehuurd, ook nog een Engelse auto. Nou, sowieso ging het eigenlijk al bijna mis bij het uitparkeren. Want er zit opeens een stuk auto aan je linkerkant. Dus ik wilde mijn parkeervak uitrijden en ik reed zo wat tegen de auto die voor mij stond geparkeerd aan. Het gaat weer heel erg terug naar, oh ja, hoe goed kan ik dit nou echt? Nou, dan kun je je ook nog voorstellen, toen ik in mijn Engelse auto in Engeland naar een rotonde reed, of ik moest van snelweg verwisselen, en dan, nou, dat doen ze in Engeland vaak via rotondes. Dus ik rijd naar boven en ik dacht echt, oh shit, hoe moet ik dit nou doen? En ik ging ontzettend terug naar bewuste bekwaam, zowel die auto bedienen als ook, hoe doe ik dit nou ook alweer? He, dus ook al zit je al in bewust onbekwaam, je schiet nog wel eens terug naar bewust bekwaam doordat je omstandigheden veranderen. Nou, waarom is dit nu zo belangrijk? He, het is hartstikke interessant, dit model, maar waarom is het nou zo belangrijk voor jou als trainer? Nou, vooral omdat ook jouw deelnemers gaan al deze fases door wanneer zij iets moeten leren. En nou, laat ik een voorbeeld van mezelf nemen. Ik train al best wel lang. Ik heb ook vaak andere trainers getraind. En sinds ik in november gestart ben met deze podcast, ben ik me echt zoveel meer bewuster geworden van wat ik allemaal zelf nog niet weet. Dus ik heb heel veel boeken ben ik weer gaan lezen. Ik ben ook veel met mensen gaan praten. Omdat er ook dingen zijn waarvan ik denk, nou, ik wil ervan weten. En ik hoef dat niet per se aan jou uit te leggen in deze podcast. Dat kan iemand anders ook doen. En ik ben ook een opleiding tot mastertrainer gaan volgen. Dus eigenlijk door de podcast kwam ik in de fase dat ik me realiseerde dat ik nog best onbewust onbekwaam was in een aantal dingen. Daarvoor had ik dat helemaal niet door, dat er nog zoveel te leren was. En nu door de podcast denk ik, ja, er is nog echt zoveel te leren. En dan vind ik leren gelukkig heel leuk, dus het is helemaal oké. Maar ik heb dus echt die behoefte om nog beter te worden in trainen. Want ik had natuurlijk ook kunnen kiezen om het zo te laten. Nou, een voorbeeld is, ik realiseer me al heel goed, je moet mij geen powerpoints laten maken. Ik hou niet zo van powerpoints, dus ik vind ook een soort van zonde van mijn energie om te leren hoe ik dat moet doen. En ik snap ook dat het af en toe nodig is, maar ik huur gewoon iemand in om dat voor mij te doen. Dus ik heb helemaal geen behoefte om daar nou zozeer beter in te worden. Dus uiteraard kan je ervoor kiezen om iets te laten en gewoon te accepteren dat je ergens dus niet zo goed in bent. Dat hebben jouw deelnemers ook. Weet je, het is leuk dat jij ze wijst op, jij zou misschien beter moeten communiceren, beter feedback moeten geven, maar waarom zouden zij dat veranderen? Dat je zal iets moeten doen met die leerbehoefte creëren. Om nog even terug te komen op het voorbeeld van mij. Ik zit dus in de fase van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam in heel die mastertraining. En ik heb het soms gewoon echt best zwaar. In de zin van oefenen, iets nieuws leren, het kost heel veel energie. En het voelt soms zo ongemakkelijk dat ik, dan moet ik bijvoorbeeld een rollenspel instarten om te laten zien dat ik dat dus kan. Volgens de manier zoals ik nu dus leer. Ja, en dan grijp ik onbewust wel eens terug op hoe ik het eerder deed. Ik vergeet stapjes. Ik heb heel veel boeken gelezen over rollenspellen. Ik heb het genoeg gedaan. Maar om nou een andere manier aan te leren om dat te doen, ik vind het echt reuze leuk, maar ik vind het gewoon pittig. Want mijn ego heeft het heel eerlijk gewoon soms zwaar als het me niet in één keer lukt of niet goed genoeg. En als ik daar feedback op krijg. En rationeel weet ik natuurlijk, ja, dit helpt hartstikke goed, want daarmee ga ik snelle stappen maken. Maar dat doet natuurlijk wel iets met me. En weet je, ik ben echt niet veel anders dan jouw gemiddelde deelnemer. Dit heeft jouw deelnemer natuurlijk ook. En dan wil ik nog eens een keer heel graag leren hoe ik een betere trainer word. Maar stel dat je als deelnemer nou verteld wordt, je manager heeft bepaald, jij moet naar een training schriftelijk communiceren, terwijl jij denkt, nou, het gaat graag best oké. En dan moet je ook nog eens dingen anders gaan doen dan wat je al gewend was. En ja, als je dingen anders doet, dan voel je gewoon vervolgens ongemakkelijk. Dus waarom zou je dit als deelnemer willen? Dus als trainer heb je iets te doen met het laten ontstaan van die motivatie van deelnemers. Maar het gaat me er ook vooral om dat je realiseert, deelnemers kunnen de handdoek in de ring gooien in dat bewust onbekwame stuk. Waarbij ik bedoel, als je dus merkt van een deelnemer is aan het oefenen en het lukt niet, kunnen ze dus zeggen, nou laat maar. En voor de ene is dat ik bijt me heel erg aan vast. En voor de ander is het, nou ja, weet je, ik wilde dit eigenlijk toch al niet, dus laat maar zitten. Dus dat vraagt iets van jou als trainer. Dat je deelnemers complimenteert op het kleinste stapje wat ze al hebben genomen. Dat je laat merken dat het oké is om fouten te maken. Misschien kan jij het wel eens een keer fout voordoen, zodat ze zien, oh ja, oké, dus en dan kan ik het zo corrigeren. Dat je geen examen doet, maar dat je aan het oefenen bent. En je kan ook in je ontwerp en je planning van de trainingen rekening mee houden. Dus hoe bied je nieuwe stof aan? Wat ik vroeger deed was, ik dacht, oh nou, dit is een bepaalde methodiek. En dan pleurde ik over die deelnemers uit en daar moesten ze daar dan maar mee gaan oefenen. Dus je laat bijvoorbeeld je deelnemers in één dag, leer ze 4 nieuwe structuren. Hoe maak je een blog of een e-mail? Maar je kan ook kijken of je gedurende de dag, of hè, het liefst zelfs losse dagdelen gaat trainen, het in kleine stukjes aan kan bieden en dat dan elke keer laat herhalen en er een stukje bij geeft. Je gaat bijvoorbeeld mensen leren dat een goede blog moet een structuur hebben. En een van de structuren die je hen aanleert is dat ze een blog schrijven over 10 tips voor effectief vergaderen. Dan zou je kunnen zeggen, hey, weet je, dit is gewoon hoe je moet doen. Je moet altijd 10 tips zetten, doe je op deze manier, bla 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 bla. Maar dan moeten ze in één keer heel veel leren. Terwijl, wat je natuurlijk kan doen is, geef ze bijvoorbeeld een blog van iemand anders en die moeten ze omzetten in een blog met 10 tips. Dan later op de dag, dan moeten ze een blog van zichzelf omzetten naar een aantal tips. Een week daarna nemen ze een blogonderwerp mee en daar moeten ze dan 10 tips bij maken. En ze moeten misschien een keertje hun tips inkorten tot maximaal 3 zinnen per tip. Of dat doe je nog even met die blog van iemand anders wat ze eerder hebben gedaan. Dus zo kun je mensen elke keer kleine stukjes aanbieden in plaats van het helemaal over ze heen gooien. Dat als jij een blog schrijft, dat er iets in moet staan met een aantal. En dat moeten dan zoveel tips zijn en dat moet heel kort en dat mag maximaal 3 zinnen en et cetera. Dus zo zien je deelnemers namelijk ook, oh ja, dit ken ik al, want dit heb ik eerder gedaan. En dat is fijn, want als je iets herkent, dat je iets wat je eerder hebt geleerd, dat je dat dus al doet, ja, dat is natuurlijk heel fijn. Misschien dacht jij wel toen ik het had over die rotonde, oh ja, inderdaad. Ja, dat vond ik ook vreselijk toen ik voor het eerst over een rotonde moet rijden. En nu doe ik dat met 2 vingers in mijn neus. Nou, dan voel je toch ergens een soort van trots. En dat is fijn voor jou en dat is dus ook fijn voor je deelnemers. Daardoor krijgen mensen een soort fijn gevoel over hun eigen leerproces. Ze gaan zich dus steeds bewuster, bekwamer voelen. Dan is de kans namelijk ook veel groter dat ze het in de praktijk toe gaan passen en er dus ook beter in worden. Want weet je, je kan iemand tijdens een training en je laat ze zien, dit is hoe het kan. Je laat ze oefenen, zodat ze ermee kunnen oefenen. En uiteindelijk is een nieuwe skill leren is ook gewoon heel veel doen. Dus dat moeten ze zeker in je training doen, maar ook vooral tussentijds. Dus bij voorkeur train je ook meerdere dagdelen. Dus zodat je een herhaling kan doen en steeds verder bouwt op wat deelnemers eerder geleerd hebben. Nou, ik ben erg benieuwd hoe je deze podcast hebt ervaren. Wil je hier meer over weten, kan je me altijd een berichtje sturen. Ik zou het ook leuk vinden als je mijn podcast een review vindt. Daarmee wordt hij makkelijker gevonden door mensen die op zoek zijn naar meer informatie over trainen. En dankjewel voor het luisteren.